Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Initiating system 1. System 1 loaded.
Ben je nou zo dom? Of is het niet?
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
Nu ben ik weer de arrogante klootzak. De autoritaire klootzak. Ja goed, als je het niet begrijpt. Sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven. Je mag nog je commentaar erop geven. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Hey, hallo en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen en natuurlijk zit ik hier met Sam Planting.
Hoi Jimmy.
Hey Sam, hoe is het?
Ja, goed jongen. Jazeker. Ja, dat voetbal blijft nog steeds raar, maar het dag-tot-dag leven begint wel een soort van nieuwe structuur te krijgen weer. Hè? En dat
het normale leven gaat toch weer onder nieuwe voorwaarden, gaat toch weer een beetje beginnen voor iedereen, hè?
Ja, zeker. En in dat opzicht is er natuurlijk, ja, bijna niks is normaler dan Feyenoord die met het bord op schoot scout, toch?
Ja, nee, zeker. Ik bedoel, ook al zit Van Gilder niet meer. Studio Sport is nog steeds de grootste vriend van Feyenoord. Al is dat wel een beetje flauw natuurlijk. Ze hebben Cachera gehaald, Bozeniek gehaald, Senesi gehaald.
Ja, maar het is toch wel, kijk, waar we vorige week het eerste kwartier van de podcast hadden over de meest schokkerende transfer in Nederland in tijden. Met Robben.
Die ook, dacht Diemers naar Feyenoord.
Nee, maar ja, precies. Maar met Robben naar Groningen. Het is nu, vorige week hadden we al een voorproefje met Mark Diemers. Maar
ja, zou Diemers nou toch niet liever uiteindelijk voor Groningen hebben gekozen?
Ik weet het niet. Maar Brian Linssen naar Feyenoord. Dat was natuurlijk in het begin van de coronaperiode leek die transfer ook al in de maak. Ja. Toen ketste die af
op de salariseisen.
Ik weet het nog steeds niet helemaal precies, maar in elk geval vanuit kamp Linssen werd er gezegd dat de afspraken toch een beetje tegenvielen. Nou, kennelijk is er in die tussentijd iets veranderd.
Eigenlijk bizar als je al als 29-jarige Vitessenaar de aanbieding van Feyenoord tegen vindt vallen.
Ja, maar aan de andere kant, kijk, het is natuurlijk wel.
Verdienen die gewoon heel goed bij Vitesse?
Dat zou natuurlijk, ik wilde het net zeggen, dat ik weet bij Vitesse kan je nooit helemaal zeker weten of daar nou echt snap je, middels de subtopsalarissen worden betaald, of dat er eigenlijk stiekem redelijk voor Nederlandse begrippen goed wordt geboerd. Ja, Jim, wat is het idee hierachter? Want dat is toch een beetje dat wij zijn volgens mij erg positief over Feyenoord geweest.
Ja.
Eigenlijk in 2020, misschien wel zelfs iets daarvoor al. Dat toch onder advocaat leek het schip in elk geval daar juist de richting op te zijn.
Nou ja, de punten werden binnengehaald, toch?
Ja, en dit is toch wel weer, ja, ergens is deze transfer natuurlijk te verdedigen.
Ja, ik vind hem niet per se slecht.
Ja, want Linssen is natuurlijk echt al heel lang een heel effectieve eredivisiespeler.
Ja, bizar.
En dat is heel stapsgewijs gegaan, toch? Van VVV, Groningen, Vitesse en eigenlijk overal, Heracles, overal was hij effectief. Maar aan de andere kant, jij hebt ook al het toverwoord gezegd. Hij is 29.
Ja, maar, er is altijd een maar. Als je ook kijkt naar hoe de selectieopbouw van Feyenoord eruit ziet. Kijk, ze gaan natuurlijk van wat ervaren krachten gaan ze afscheid nemen. Ver heeft dan wel bijgetekend. Van der Heijden is weg, Bottegien is weg. Ojakoub, wat daarmee gaat gebeuren, weten ze niet.
Mm-hmm.
Dus je hebt toch wel iemand die er in principe hoeft hij niet te wennen aan het land. Want ja, ik bedoel, hij is direct inzetbaar. Hij heeft altijd in Nederland gevoetbald. En het is wel iemand die op de top van zijn kunnen op dit moment zit.
Maar je noemt bijvoorbeeld inderdaad al wat oudjes hierop. Maar als we dan naar de rest van het Feyenoord kijken, waarvan we in elk geval weten dat ze er volgend jaar ook zullen spelen, van de spelers die in de basis staan, er zitten ook niet per se heel veel jonkies bij. Berghuis, piekleeftijd. Toornstra, ook waarschijnlijk al voorbij piekleeftijd. Jurgensen, te oud om nu nog eigenlijk te lozen bij een club die echt een groot transferbedrag voor
ze willen betalen. Ja, die hadden ze al echt al, toen het goud was, hadden ze hem weg moeten doen.
Ja, dus ik bedoel, het is niet zo dat, ik bedoel, de beker van jeugdigheid loopt niet per se over bij dit Feyenoord al.
Nee, klopt. Nou goed, in de verdediging hebben ze natuurlijk wel. Ze hebben een jonge keeper met Bijlo, die kan goed van presteren.
En natuurlijk, de meest hoopgevende speler naast Orkan Kutsu was vorig jaar natuurlijk, voordat eigenlijk de boel op de rit kwam, was Sinisterra. Nog echt goede buitenspeler blijkt dat te zijn.
Van die jongeren, want ik bedoel, je noemt geen Berghuis daarmee?
Nee, Berghuis was natuurlijk sensationeel. Maar van de nieuwere namen bij Feyenoord, die het dan zouden moeten doen, bleken Sinisterra en Senesi toch echt wel echt heel aangename verrassingen.
Ja, Sinisterra ligt er natuurlijk nog wel een tijdje uit.
Ja, maar toch, ik bedoel, als hij terugkomt, want kijk,
ja, maar vergeet niet,
je beste speler is je rechtsbuiten, Berghuis, als die in elk geval blijft. Je haalt nu met Linssen linksbuiten, die in elk geval verwacht 34 keer in de basis te staan.
Ik weet niet of hij het verwacht.
Ja, dat lijkt mij wel, toch? Van dat je jarenlang ben je een van de topscorers in de Eredivisie.
Ja, maar je mag ook wel realistisch zijn. Ik denk als Cassiera gewoon straks weer op topniveau is.
Sinisterra. Je hebt nog steeds de oude kolom, een wat minder geslaagde kolom.
Nee, helemaal niks van. Nee, sorry, mijn mea culpa. Nee, Sinisterra, als die gewoon fit is en Berghuis blijft ook op de vleugel staan. Ja, dan lijkt mij niet dat Linssen per se basisspeler is, maar...
Nee, maar vandaar dat ik deze transfer toch... dat ik wel denk van, jongens, wat is dit nou?
Ja,
wat is dit
nou? Maar vergeet niet dat ze ook Larsson hebben verkocht natuurlijk. Daar hebben ze goed voor gevangen.
Mm-hmm.
En ik denk dat je dit eerder als een directe vervanger van Larsson kan zien, in plaats van een lange termijn oplossing als Sinisterra weg is.
Maar het is toch, kijk, bij Feyenoord heb ik altijd zoiets van, zeker gezien de populariteit van die club, gewoon behalve de intensiteit van die fanscharen, ook gewoon de omvang van de achterban, denk ik.
De grote, ja.
Toch op de lange, op de korte termijn moet je natuurlijk de fans enigszins normaal voetbal voorschotelen, noem het allemaal maar op. Resultaten boeken binnen het redelijke qua verwachtingspatroon. Maar je zou toch denken dat het lange termijn doel moet zijn Ajax en PSV bijhalen.
Ja, maar het wil niet zeggen dat dit natuurlijk de enige transfer is die ze nog gaan doen.
Nee, maar toch, van dit is dan weer een van je grootverdieners nu. Dit is een heel erg transfer gericht op het nu.
Ja.
Want in wezen is je grootste talent in de selectie, zal een half jaar geblesseerd zijn, maar speelt op dezelfde positie.
Ja, maar kijk, Feyenoord heeft natuurlijk afgelopen seizoen gedacht, of in ieder geval laten zien van, ja, ze kunnen gewoon weer voor die titel gaan. Waarom zou je het niet op het nu zetten ook?
Ja, ik vind dat...
Nu ze Berghuis nog hebben, hè?
Ja, ik denk dat dat de gedachtegang is inderdaad. Dus dat zij denken van, nou, als we de lijn doortrekken van de tweede seizoenshelft, of een soort van, ja, laten we zeggen vanaf november, dat wij gewoon een titelkandidaat zijn. Ja, dan zou ik wel snappen dat je voor een heel erg hier en nu versterking gaat. Of vervanging in dit geval van Linssen in plaats van Larsson.
Kijk, je moet Linssen geen 5-jaar contract nou aanbieden.
Nee, maar ik bedoel dat het toch weer, je haalt dus weer een grootverdiener binnen en ook...
Ja, zou hij echt de grootverdiener zijn? Kijk, de aanbieding van Feyenoord kan tegenvallen. Wil toch niet zeggen dat hij nou ineens wel grootverdiener wordt?
Ja, maar hij gaat
Volgens mij heeft advocaat ook externe mensen aangesproken om deze transfer te financieren.
Ja, maar toch... Ja, ik ben er gewoon niet zo van overtuigd van... Want ik zou me wel een beetje zorgen maken om Feyenoord als zij denken dat ze volgend jaar de titel mee kunnen doen. Want dat is gewoon een heel onreële. Dan ga je compleet langs het feit hoe knap het vorig jaar was, hoe ze zich staande hielden eigenlijk voordat
dat
de corona
toestroeg. Dat denk ik ook, maar ik vind het ook niet gek dat ze het denken.
Ja, hoop doet leven.
Kijk, wij staan natuurlijk veel, veel verder van die club af. Maar ik snap ook wel, als je daar bij Feyenoord werkt, dat je dat gevoel hebt van, oké, we hebben laten zien dat we gigantisch veel kunnen winnen. Waarom aankomend seizoen niet?
Ja, fair enough.
Als je daar zelf niet aan denkt, aan het kampioenschap denkt, dan kan je toch beter gewoon niet voetballen?
Ja, maar in elk geval, ik vind dus de contouren, zeker gezien het redelijke succes wat ze met die investeringen met buitenlandse aankopen hebben gedaan. Ik vond de contouren van een toekomstige ploeg in een redelijke hier en nu ploeg, want bijvoorbeeld Ver stond er meteen. Toornstra heeft een heel goede tweede seizoenshelft gedraaid. Nou, Berghuis is ook er niet eentje, is er gewoon eentje voor nu, niet eentje voor per se over 5 jaar. Maar ik heb zoiets van, ja, dit is volgens mij het moment dat je dan enigszins van dat je qua kampioensaspiraties heel veel blikje trap moet doen. Kijk, maar dat je tot die tijd, je slaat geen modderfiguur met deze ploeg.
Sam, als dadelijk uiteindelijk na het einde van die twee transferperiodes die zijn, Conte, Diemers en Linssen de enige drie aankopen zijn,
mm-hmm,
geef ik jou helemaal gelijk.
Ja.
Maar ik vind dat we daarmee echt moeten wachten tot je heel de ploeg ziet. Wat gaat er weg? Wat komt er nog bij?
Ja, maar ik denk in elk geval dat, zeker gezien het feit dat advocaten dus nog wel even zit, Ja, het Dickie
is niet weg te krijgen daar.
Nee, maar het is natuurlijk wel. Dickie is natuurlijk wel heel erg van taakbewuste spelers. Hè? Van ook spelers die behalve techniek ook gewoon echt functioneel kunnen zijn. Dus ook hem ook gewoon fysieke taken kunnen doen die hij ze opdraagt. Ja, in dat opzicht kan je natuurlijk Linssen wel een en ander toevertrouwen. Maar ja, ik blijf erbij. Een club die kampioen wil worden in een eredivisie waar het verschil tussen de top en de rest heel groot is, dan een speler weghalen die al 10 jaar het prima doet bij de rest.
Sam, ze zijn met Van der Heijden en Bottingen achterin kampioen geworden.
Ja, en dat was toch de uitzondering, denk ja. ik? En niet de, en
nee,
niet de
zeker,
regel.
Maar het kan dus wel.
Het kan dus wel. Dat wil, die
als
geef ik
alle
naam.
Sterren goed staan.
Ja, en over sterren gesproken. Hey, bruggetje. Maar even als we het over echte sterren hebben. Het sterrenensemble wat, nou wat zal het zijn? Nog ineens 1,5 jaar geleden tegen Ajax of all teams compleet ja. uit elkaar lijkt te vallen. Real Madrid.
Ja, maar welke lijm ontbrak er toen?
Ja, de Zinedine Zidane lijm. Want ja. het is onvoorstelbaar dat...
Sergio Ramos was ook afwezig natuurlijk.
Ja, maar waar Real Madrid in wezen met dezelfde gezichten als vorig seizoen, in die eerste maanden nadat Ronaldo weg was, en Zidane, tussen haakjes, ja, is die club leek helemaal op instorten te staan. En met die club bedoel ik dan gewoon de gouden generatie die die 4 Champions Leagues won. Maar ja, Zidane heeft er gewoon een heel solide ploeg van gemaakt. En wij zaten er net even in de voorbereiding voor deze podcast te kijken. Want ze zijn eigenlijk al binnen in Spanje met nog 4 speelronden te gaan.
Als je de uitslagen ziet, dan denk je meer dat Atletico Madrid is.
Ja, ik bedoel, het is de hele tijd 1-0, 1-0, 1-0. Ook heel vaak penaltietje Ramos, kopbal Ramos.
Heeft hij niet al gewoon 10 doelpunten? Volgens mij is hij na Benzema de meest scorende...
Oh, dat sowieso.
Real spelen dit seizoen in de competitie.
Ik denk dat hij in de top 6, 7 moet staan van de Spaanse competitie qua goals. Maar ja, wel allemaal penalties. Maar
nou ja, Koeman is er ook zo een keer groot mee geworden, toch?
Ja, maar het is wel onvoorstelbaar dat een ploeg... Want we zien het wel vaker, hè, dat topclubs dat het opeens helemaal op is. Bayern München eigenlijk 2 seizoenen geleden.
Ja, maar die maakt dezelfde revival nou mee ja, en... met hetzelfde geraamte.
En topclubs kunnen ook echt instorten. Maar dat een generatie spelers echt klaar leek en dat gewoon niet het geval is. Nee. Dat laat wel zien dat dit is een nederlaag voor de groep mensen die zegt het maakt eigenlijk niet uit wat voor trainer je hebt als je topspelers hebt. Ja, en het is ook een nederlaag voor degene die zegt ja, je hebt bij Real Madrid was er zoveel te danken aan Ronaldo. Ja, dat wat er omheen stond
ik,
niet boeide.
Kijk, ik ga niet zeggen dat Ronaldo alles deed natuurlijk. Maar ik had wel echt mijn twijfels van ja, hoe nu verder op dit punt. Want eigenlijk ook heel die kern, die zit over de 30 of tegen de 30 aan. Ja. Leek mij heel erg verzadigd ook. Niet in de Spaanse competitie, maar vooral Champions League. Want die hebben ze natuurlijk ja, nagenoeg de laatste jaren alleen maar gewonnen. En als je dan ziet
ja,
dat...
Maar totdat het op de meest echt banale en echt opzichtige manier helemaal misging tegen Ajax. Want het is ook, kijk, je kan wel tegen een uitschakeling aanlopen. Toch dat Thomas Müller er in de laatste minuten beslissende inprikt of wat dan ook. Maar dit was natuurlijk...
Ja,
dat
je hebt uitgeschakeld worden en uitgeschakeld worden
tegen een club die niet in een topcompetitie speelt met 1-4 in Bernabeu.
Ja, ook gewoon gedeclasseerd werd.
Echt gedeclasseerd werd, want je kon niet zeggen dat Ajax dat niet verdiende die dag. Of dat Real Madrid in de arena nou zo grondig al Ajax op een 1-2 achterstand had gezet dat het kansloos was. Maar ja, zo zie je maar weer dat Zinedine Zidane... Ik heb wel eens het idee dat waar heel veel... Het is heel vaak nog steeds... Nou ja, vooral bij de wat oldschool mensen in de voetbalwereld... moet je hebben gevoetbald om een toptrainer te kunnen worden. Nou, ik denk dat ondertussen dat we met de Jurgen Klopp... en Julian Nagelsmann wel een beetje van dat idee af zijn. Met Mourinho, noem het dan maar op. Maar
het wil niet zeggen als je gevoetbald hebt... dat je ineens geen slechte trainer bent.
Nee, want het is dus, ik denk dat het bij Zidane... Omdat hij een voetballer was die natuurlijk technisch zo getalenteerd was... dat dat allemaal makkelijk leek te gaan.
Eigenrijde man ook, hoor.
Ja, en het is dus ook nog eens een beetje een zwijgzame, beleefde man... waar niet te veel
nou,
uitkomt.
Nou, beleefd weet ik niet, hoor. Het is wel een straatvechter, hoor. Ook ja,
maar in interviews in elk geval is ja. het echt een onmogelijke om er iets uit te peuren. En
ja,
ik denk
die laat ook niet het achterste van zijn tong zien natuurlijk. Maar Zidane vind ik niet per se een grijs figuur.
Nee, maar het is zeg maar, ik denk dat we hem wel een beetje hebben verkeerd ingeschat met z'n allen. Dat hij dus meer een people's manager was bij Real dan wat dan ook. Want als je namelijk kijkt naar wat hij doet met een ploeg met zoveel ego's erin en zoveel BW'tjes. Van,
ja, kijk maar wat er met Bill gebeurt.
Ik bedoel, maar ja... Kijk bijvoorbeeld de grootste club in Nederland, Ajax. Van dat bijvoorbeeld, nou, Tadic heeft zijn hele, snap je, zowel Tadic, Ziyech, Promes, noem het allemaal op. Al die sterren hebben hun eigen omringende mensen, hebben hun eigen waarden.
Eigen entourage, hun gebruiksaanwijzing als.
Exact. En dus moet je je voorstellen hoe dat bij een club als Real is. Waar,
ja, factor maal 10 nog.
Ja, waar de reserve linksback 60 miljoen kost. En dat die club, dat eigenlijk dat hij dus zonder grootscheepse aankopen, want de monster aankoop die is gedaan om Ronaldo te vergeten deze zomer.
Eden Hazard?
Ja, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Die is geflopt. Die is gewoon echt geflopt.
Ja, en sterker nog, de tweede aanval onder versterking, echt de grote aankoop, Luka Jovic, ook, is tot nu toe ook geflopt.
Ook geflopt, want dat zou de backup moeten zijn.
De speler die het meest verguisd werd, die al zijn carrière aan Ronaldo te danken had, is gewoon nou op dit moment de uitblinker Karim Benzema.
Ja, het is, ik denk wel dat, kijk, Benzema zal voor altijd die asterix hebben dat hij in de sterkste landengeneratie die in elk geval ik heb meegemaakt, en ik denk jij ook, gewoon dat Frankrijk wat wereldkampioen werd en dat Deschamps nog.
Je zou nog aan Spanje kunnen denken en Frankrijk rond 98, 2000.
Ja, misschien Frankrijk eind jaren 90, ja, zou kunnen.
Spanje wat wereldkampioen, ja, en Europees kampioen werd.
Ja, maar als je kijkt wat Deschamps bijvoorbeeld bij het WK 2018, wat hij thuis kon laten qua topvoetballers.
Ja, maar goed, hij zit alsnog Matuidi linksbuiten en Giroud, ja, in de spits.
Maar dat bijvoorbeeld dat Benzema daar ontbrak, ja, en dat hij natuurlijk gewoon überhaupt door het ontbreken, ja, bij het Franse team. Ja,
persona non grata daar natuurlijk.
Ja, en het zal natuurlijk nooit, ik bedoel, dus die rechtszaak loopt nog steeds. En het was toevallig, was het deze week, is hij weer opgeroepen om, ja, te verschijnen.
Over, we gingen over rechtszaak met Valbuena, ging dat?
Ja, op? Want dat is dus, nou ja, het verhaal bij Benzema is nog altijd dat hij als tussenpersoon heeft gediend bij het afpersen van een ploeggenoot uit de nationale ploeg. Ja. Mathieu Valbuena, dat kleine mannetje wat vroeger bij Marseille speelde.
Speelt tegenwoordig bij Olympiacos Piraeus, toch?
Ja. Volgens mij speelt hij inderdaad, ja, bij Piraeus. Maar dat hij schijnt dus, die Valbuena is een jaar of 6, 7 geleden afgeperst vanwege een sekstape die hij had. En er wordt altijd gezegd dat, of in elk geval de implicatie was dat zowel het entourage van Benzema als het entourage van een andere voormalig grote Franse spits, Djibril Cissé, ja, dat die daar iets te maken mee hadden. Op basis daarvan, en dit was ook niet het eerste schandaal rondom Benzema, is hij voorgoed verbannen uit het nationaal team.
Ja, in 2010 ging het natuurlijk inderdaad sowieso al niet goed.
Ja, want hij is natuurlijk altijd een speler geweest met een, gewoon iemand die niet op zijn mond gevallen was. Aan de andere kant, er staat bijvoorbeeld een gigantische documentaire, Le Cas Benzema, op Netflix. Nou ja, daar zie je zijn kant van het verhaal. Die vertelt hier,
ja, hoor en wederhoor is toch wel belangrijk in dit soort zaken natuurlijk.
Ja, en in elk geval, misschien is het wel een heel knap gemaakte documentaire, maar
ja, wij hoeven ook niet op die strafrechtersstoel nee, te zitten natuurlijk.
Maar in elk geval qua persoonlijkheid lijkt het in elk geval geen lul. Het lijkt mij niet een onhandelbaar persoon qua in de dagelijkse omgang.
Nee, hij heeft al laten zien onzelfzuchtig te kunnen spelen. Dan ben je voor mij eigenlijk als persoon ook altijd wel zoiets van, nee, je bent geen egoïstische lul.
Het voordeel van de twijfel totdat die twijfel het tegendeel daarvan bewezen is. Zeker, ja. Maar dat Benzema is eigenlijk sinds Ronaldo weg is, want ook in dat periode dat het gewoon echt kut liep bij Real Madrid, dat ze dus uiteindelijk wat dus culmineerde in die vernedering tegen Ajax, maar ook al in de competitie niet goed ging. Toen was hij ook al sensationeel.
Benzema en Ramos zijn altijd de stabiele factoren geweest daar.
Ja, en dat is dus bij Benzema, ja, waar Ronaldo is natuurlijk het soort spits van iemand die nooit de bal afstaat, iemand die geen meter mee zal verdedigen. Ronaldo is altijd het soort superster geweest waarbij je toch in de schaduw moet staan. Benzema heeft dat, laten we wel wezen, wel voor 1,5 miljoen per maand salaris, heeft dat al die tijd gedaan en was dus altijd tevreden.
En jarenlang zit hij er al bij, hè?
Ja, maar dat hij was dus altijd tevreden dat hij in een seizoen 15 goals en 10 assists had in plaats van 25 goals en 15 assists.
Hij was altijd de bliksemafleider.
Hij was altijd de bliksemafleider, altijd de meevoetballende aanvaller. Maar dat je nu ziet dat nu hij de ster is en hij is al ruim voorbij de 30.
32 is hij volgens mij, ja.
Ik bedoel, het is, hij is denk ik de enige die in de categorie centrumspitsen valt waar Lewandowski momenteel in zit.
Maar hij wordt bijna nooit genoemd, hè? Nee. Kijk, je had Aguero, je had Suarez, je had Lewandowski, Cavani, Ronaldo natuurlijk.
Cavani, Higuain, gewoon die generatie, Zlatan. En dat Benzema werd vrij vaak vergeten in dat hele groepje. Of in elk geval, of die werd dan als laatste genoemd in dat groepje. Terwijl, als je nu ziet hoe die, zeg maar, hoe de herfst, of misschien de voorherfst van zijn carrière verloopt, denk je van, oei, ja, misschien was dit wel de meest complete.
Het is ook een speler die niet per se van zijn fysieke eigenschappen, van snelheid en zo moet hebben natuurlijk.
Nee, nou ja, hij heeft, kijk, hij heeft net zoals Lewandowski, hij heeft alles.
Ja, maar hij is wel natuurlijk heel anders gaan voetballen. Hij is veel meer in de bal gekomen tegenwoordig. Dus het is niet per se meer een spits die je wegsteekt.
Nee, oh nee, bijvoorbeeld hoe hij bij Lyon was in zijn eerste jaren Real Madrid, dat het echt ook een soort... we moeten niet aan Mbappé denken, maar wel dat het echt ook een speler was die op snelheid verdedigers echt voor schut kon zetten. Ja, dat is het al lang niet meer. Maar hij is natuurlijk altijd nog bewegelijk. Ik denk ook de slimheid van zijn bewegelijkheid is ongeëvenaard. Van hoe hij zich vrij weet spelen, zowel in het positiespel als
Het is gewoon een heel intelligente speler. En dat moet ook wel, want anders kan je niet zo lang in de baas staan bij Real Madrid.
Ja, en het leuke is dus dat zelfs in dit succesvolle Real Madrid-team... is vanwege dat floppen van Hazard en de andere helft van die transferpolitiek bij Real Madrid. Want dus Hazard is geflopt mede door blessures, maar ook gewoon doordat hij echt zijn vorm is kwijtgeraakt, is die nog totaal niet de speler geweest die hij bij Chelsea was.
Gaat hij het nog worden? Ik heb mijn twijfels, hoor.
Daar moeten we het zo meteen maar even over hebben, maar dat lijkt me lastige. Bill is nu eindelijk geslachtofferd na al die jaren. Dat het kamp binnen de club wat vond dat hij altijd moest spelen omdat hij zo duur was, lijkt toch een beetje nu hij echt, zeg maar...
Maar Zidane, die boeit dat gewoon helemaal niet.
Nee. En dan dat je kijkt dat eigenlijk de andere aanvalsopties daaromheen... Je hebt natuurlijk, we hebben het al eerder wel eens gehad over dat Real Madrid heeft in de toekomst geïnvesteerd. Heeft
iets met gedaan. Vinicius Junior, Rodrigo, ook hoe heet die andere?
Reinier.
Ja, Reinier van Flamengo komt.
Ja, want ze hebben dus
drie Braziliaanse spelers.
Ze hebben drie transferperiodes op rij. Hebben ze ruim 50 miljoen betaald voor een Braziliaanse tiener. En het zou natuurlijk heel goed kunnen dat één of twee daarvan, of misschien wel alle drie, dat supersterren worden. Maar dat ze nu nog steeds natuurlijk, een 18-jarige of 19-jarige jongen bij Real Madrid, dat die gaat niet de superster al zijn.
Nee, wel een 21-jarige
op
het middenveld.
Dus, maar het is dus grappig dat eigenlijk de puzzel rondom van wie er dan in de 4-3-3 naast Benzema spelen, is nog altijd niet opgelost. Want Isco krijgt om de twee maanden weer een nieuwe kans. Ja, en speelt dan één keer geweldig en zakt daarna weer weg.
Marco Asensio is eindelijk na lang blessureleed weer terug.
Ja, dat lijkt dan degene te zijn die het meeste krediet heeft bij zijn Zidane. Omdat dat toch een beetje qua puur talent waarschijnlijk...
Ja, en als je ziet hoe goed hij bezig was voor zijn blessure.
Ja, maar hij heeft ook wel mindere periodes gehad.
Ja, maar...
Want bijvoorbeeld die goal tegen Ajax met dat bammetje smeren was zijn eerste goal in een half jaar tijd.
Ja, maar wie niet bij Real Madrid?
Ja, nee, maar dat is dus grappig. En
Ik vind het erger als een Bill al jarenlang niks laat zien. Terwijl hij toch een van de spelers zou zijn die op sleeptouw moeten nemen. Dan een Asensio die toen nog 22, 23 was.
Maar het is bijvoorbeeld nu echt... elke wedstrijd is de vraag wie er naast Benzema spelen. En bijvoorbeeld die twee jonge Brazilianen, Rodrigo en Vinicius. Ik bedoel, een blinde kan zien dat die heel getalenteerd zijn. Ja. Maar dat is toch altijd een beetje een mixed bag wat je krijgt van... welke versie krijgen we van die jongens?
Bijvoorbeeld Vinicius kan... Een beetje coinflip is het van, heeft hij een goede dag of niet?
Ja, want Vinicius kan bijvoorbeeld als invaller een wedstrijd in drie flitsen beslissen. Maar die kan ook wel eens een wedstrijd meedoen dat je denkt van... Die moet nog een tijdje in Jong Real.
Maar dat vind ik altijd het heerlijke aan voornamelijk jonge buitenspelers.
Ja, dat de puzzel dat die echt nog gelegd moet worden.
Dat is echt alles of niets altijd. En die leven echt bij de gratie van de actie. Gaan ze de eerste actie aan, lukt het? Spelen ze de sterren van de hemel? Lukt het de eerste keer al niet? Ja, dan is het gedaan.
Ja, en jij wilde er net al naar me toe. Want er is dus één speler, er is één nieuw gezicht echt definitief bijgekomen bij die ploeg.
Ja.
Na die ploeg die tegen Ajax onderuit ging.
Die echt doorgebroken is. En je ziet ook eigenlijk hoe
en
die...
Dat is, wacht even, dat is Federico Valverde.
Ja, Uruguayaanse speler.
Ja, het is een Uruguayaan, maar ik denk dat je hem qua speelstijl... Want kijk, waar Frenkie een en al techniek is, is hij denk ik de tegenhanger. Ik denk dat Federico Valverde meer te vergelijken is met wat Arturo Vidal een paar jaar geleden was.
Hij is een speler die eigenlijk altijd vanwege zijn spel te weinig waardering zal gaan krijgen.
Ja, want het is een vechter. Het is een echte vechter. In dat opzicht een echt Uruguayaanse speler. Van, het is dus ook Zidane in moeilijke wedstrijden stelde hij hem dit seizoen ook op als rechtsbuiten. Met gewoon simpelweg de, bijvoorbeeld tegen Barcelona van maak Jordi Alba's leven maar onmogelijk. Maar het is dus een speler die en techniek heeft en kracht. Op elke positie op het middenveld kan spelen. En voornamelijk ook, dat had dat middenveld natuurlijk wel heel erg nodig, een extreem loopvermogen heeft.
Ja, want kijk, Kroos en Modric. Ik bedoel, Kroos is pas 30.
Ja.
Maar is nooit een snelheidswonder of een loopwonder geweest.
Nee.
En Modric, daar is het beste ook gewoon wel vanaf, toch?
Ik denk dat van alle spelers bij Real Madrid, dat in dat voorafgaande aan die val tegen Ajax was denk ik van alle spelers die de grootste klap qua kwaliteit had gekregen toch wel Modric was. Dat hij na dat WK...
Ja, maar misschien waren de verwachtingen ook wel te hoog natuurlijk, hè?
Ja, want
wereldvoetbal van het jaar geworden.
Modric speelt nu in deze laatste weken dat Real Madrid die titel aan het veilig stellen is, speelt hij ongeveer 2 op de 3 keer wel mee in de rotatie op het middenveld.
Maar hij is bijna 35, Sam, hè?
Ja, maar het is bijvoorbeeld wel zo dat als in de wedstrijden die er echt toe deden en als Valverde niet als valse rechtsbuiten werd gebruikt, was het dus echt zo van, Valverde die samen met Kroos het moet doen en niet Modric. Want het is natuurlijk wel zo dat de stille ster van dit team, en ik denk ook, dit Real Madrid is een stuk verdedigender geworden, is natuurlijk Casemiro. Want die heeft jarenlang natuurlijk een beetje dat het zo was van, oh, Real Madrid, dat zijn keeper, 9 sterren en Casemiro.
Ja, maar elke trainer stelt hem op.
Ja, maar en hij is natuurlijk nu...
Het is ook geen echte Braziliaanse speler natuurlijk.
Het is Dunga, maar het is de Dunga sloper.
Ja, maar Dunga had nog wel iets sierlijks over zich heen.
Ja, dat heeft Casemiro niet.
Nee, als het een Uruguayaan was, had ik het ook geloofd.
Ja, want bijvoorbeeld waar de enige verdedigende middenvelder die qua verdedigende kwaliteiten in de categorie valt van Casemiro, N'Golo Kanté, bijvoorbeeld, die heeft nog aan de bal, omdat hij zo klein en rap is, heeft hij nog iets sierlijks. Terwijl dat heeft Casemiro niet. Terwijl als je eenmaal op hem gaat letten, denk je opeens van, ja, maar ho eens even. Dit is helemaal niet zo lomp. Hij heeft bijna dezelfde waarde voor Real als Busquets.
Het is heel erg cliché, maar dit soort spelers vallen pas op als je ze niet opstelt.
Ja, want bijvoorbeeld verdedigend is, als jij ziet wat elke week wat voor puin Casemiro wegruimt, dat eigenlijk dus in die zone tussen het middenveld en de centrale verdediging, dat gewoon, ja, als hij in die zone is, gebeurt daar niks. Ja, dat is heel knap. Maar het is dus wel grappig dat waar we vroeger bij Real Madrid zouden opbouwen van, nou, ze hebben dit en dit, doen ze prima, dit en dit is wat minder. Maar waar we vroeger dus van achter naar voren zouden praten, praten we nu van voren naar achter.
Ja, maar goed, sowieso Ronaldo is weg, dus dan valt er al, je sterspeler valt al weg.
Ja, maar het grappige is dus wel
Bale, Isco, al die oudere aanvallende spelers die een hele grote carrière voor zich hadden, of al hebben gehad natuurlijk. Ja, zo'n Isco ook, ik bedoel, ja, wat moet er helemaal daarmee? James Rodriguez.
Ja, want die hebben we nog ineens genoemd. Want nee. Die is dus van ook, die is ook nooit gelukt. Maar ja, het is gewoon, Zidane heeft een heel harde keuze gemaakt toen hij terugkwam. Want zijn opvolger Lopez de Guy, die had bedacht.
En zijn voorganger.
En zijn voorganger, ja, om een beetje om er een lekkere tijdreisloop aan te geven. Zijn opvolger Lopez de Guy, die had de onmogelijke taak om Zidane na 4 Champions League in 5 jaar op te volgen. En die dacht van, nou, we gaan gewoon, nu het elftal ouder wordt, op balbezit spelen. We gaan wat Spaanser spelen. Wat totaal niet werkte, nee. Want Real Madrid is een chameleon. Real Madrid heeft dan wel ik denk van punt A tot en met punt Z, waarschijnlijk nog steeds de getalenteerdste selectie ter wereld.
Ja?
Ja, ik denk het wel.
Nee, ben ik het niet helemaal mee eens, man.
Wat bijvoorbeeld zo'n City, daar, City is dan wat het logische antwoord is, maar...
Ja, maar Real Madrid is voornamelijk ook heel veel namen wat er nog staan, maar...
Ja, maar toch.
Ja, maar die selectie is super klein, vind ik, van wat er nog bruikbaar is. Ik vind City en Bayern München, vind ik op dit moment, qua basis en qua breedte, vind ik een betere selectie hebben.
Ja, qua plafond wel, van wat er mogelijk zou kunnen zijn op een goede dag. Maar Real Madrid is, ja, ik vind als chameleon-team, van dat je nog steeds nooit, je weet nooit of Real Madrid hyper aanvallend gaat spelen, verdedigend gaat spelen, op bal bezit, ja, nee, dat ze zeker, de bal zeker geven. En dat toch... En
dan... ze zijn moeilijk te bestrijden, omdat ze allerlei gedaantes kunnen aannemen.
Ja,
dat wel.
Maar waarom kunnen ze die gedaantes aannemen? Omdat ze nog steeds die paar individuen hebben, die we inderdaad bij die ineenstorting echt hard hebben afgeschreven. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld, hoeveel verdedigers zijn er beter dan Ramos of Varaan?
Nee, maar ja, daar heb je het alweer. Ramos, ik bedoel, ik ga nooit aan hem twijfelen, want die gas is gigantisch. Maar... Ja, is ook niet meer de jongste. Moet juist... Kijk, ze hebben Militao, hebben ze natuurlijk wel een speler die hem kan opvolgen. Mm-hmm. Maar hij heeft nog niet de klasse als van Ramos, wat ook niet erg is.
Nee, ik denk ook dat is weer hetzelfde als bij Ronaldo. Je gaat Ramos nooit 1-op-1 opvolgen.
Maar als je sowieso de selectie even kijkt, het is een vrij oude selectie. En juist in die middengroep zit er niks. En dan hebben ze daarvoor juist weer heel veel talentvolle jongens. Ja. Zoals
maar waarom er in die middengroep niks zit, is wel En daar wil ik misschien, daar wil ik langzaam naartoe. Want ik begon natuurlijk, dit hele gesprek met dat Zidane altijd een beetje in het hokje People's Manager wordt geplaatst.
Want Asensio is de enige rond de 23, 26 ergens.
Ja, maar moet je dus denken dat die hele groep rondom Asensio, die is gewogen en te licht bevonden. Dan hebben we het over Kovacic.
Speelt nu bij Chelsea. Ja, Mendy heb je dan nog?
Ja, maar bijvoorbeeld Ceballos. Nou, die is afgedankt, zit nu bij Arsenal.
Arsenal, ja.
Llorente. Doet het nu prima bij Atletico, maar was bij Real gewoon gewogen te licht gevonden. Brahim Diaz hebben ze uit de jeugd weggeplikt van City. Ze een paar invalbeurten gegeven, toen dacht ze nou...
Ja, Brahim Diaz is nog heel erg jong natuurlijk. Hè?
Ja, maar ze hebben heel veel van die jongens in dat middensegment een kans gegeven. En de standaard die Zidane hanteert, dus wat hij kennelijk van je wil eisen, is heel hoog. En ik denk wel dat we in dat opzicht, dat Zidane dus altijd werd gezien als van ja, hij heeft gewoon de beste selectie. En zeker toen Ronaldo er nog zat, was het zo van ja, en het is voor hem meer een kwestie van die ego's intact houden. Ik denk het niet. Want als je ziet hoe ze... Jij hebt al een paar keer het woord nauw genoemd. Van echt een nauwe selectie. Van bij een blessure van Ramos of Benzema is deze ploeg compleet vernietigd.
En dat is toch best wel raar voor een van de topteams ter aarde.
Zeker, zeker. Maar aan de andere kant, er is dit... De reden dat die selectie nauw heeft, is wel anders dan bijvoorbeeld dat die clubs in Engeland die nu een beetje uit de top aan het vallen zijn, die hebben gewoon miskoop op miskoop.
Ja, maar die clubs in Engeland doen altijd maar wat.
Nee, maar dat is dus bij Real Madrid is het wel gewoon zo dat Zidane, het is heel lastig zijn vertrouwen te winnen. Zie die buitenpositie spelen, van dat hij na, want ook voordat hij wegging, was hij al aan het experimenteren met wie er dan op rechts buiten stond naast Benzema en Ronaldo. Het is heel moeilijk zijn vertrouwen te winnen. En dat bijvoorbeeld tegenover Enzo Valverde staan gewoon heel veel jongens die de kans heel kortstondig hebben gekregen. Ja. En dat daarnaast gedacht, ja, oh, jij bent geen Real materiaal.
In de top is er geen kans om fouten te maken en van je fouten te leren. Je moet direct presteren.
Ja, en dus ik denk wel dat Real Madrid het voorbeeld is van, nou, als je een topclub bent met een topclubcultuur, van dat zij nooit een vierkant blokje in een rond gaatje gaan proppen. Wat andere clubs toch doen.
Ja, soms lukt het ook, want ik weet de blokkendoos van Billy.
Ja, met geweld misschien.
Precies.
Maar nee, maar dat bijvoorbeeld, als we hadden het vorige week over Real's aardrivaal.
Barcelona.
En dat die dus, we hebben toen een half uur hebben het gehad over allerlei spelers die gewoon echt niet bij die club pasten. En die ook zeg maar in een rol moesten gaan, in een rol gedwongen werden die ze niet aankonden. En dat ook lange, gewoon dat die echt zijn, toch een tijdje zijn gaan drijven. Dat die echt op zee zijn gaan drijven en dat die spelers dat die na een tijdje onherkenbaar zijn.
Ja.
Zie Griezmann, zie Coutinho, noem ze allemaal maar op.
Dembele als hij fit is.
Ja, en dat bij Real Madrid dat toch, om echt in gewoon het vertrouwen daar te winnen, moet je, behalve voorin op die plekken naast Benzema, moet je langs iemand komen die er wel met een reden nog staat.
En ze passen ook weer niet heel veel wisselingen tegelijk in een team per seizoen natuurlijk.
Want bijvoorbeeld Marcelo is, als hij er zin in heeft, nog altijd de meest technisch begenadigde verdediger die er op aarde rondloopt. Probleem
die
hem
er ooit is,
dat is
geweest ook.
Dat weet ik niet precies, maar in elk geval, ik vind hem zo onderschat altijd. Want hij is een superster, maar ik denk dat hij als superster nog onderschat is geweest. Maar hij is bijvoorbeeld nu, is 1 op de 2 wedstrijden dat hij speelt, denk je van, ja, maar hij heeft er gewoon geen zin meer in. En dat ze hebben een redelijk goede linksback op de bank hangen, Ferland Mendy. Ja. Dat is voor 50 miljoen van
Lyon gekomen. Ja.
Maar als je ziet hoe traag dat gaat met het, dat hij het mag overnemen.
Ja, daar wil ik even op inhaken. Rechtsback. Ze hebben daar Carvajal en dan hebben ze Hakimi.
Ja, nou dat is toch het perfect voorbeeld. Hakimi is 2 jaar verhuurd aan Dortmund. Is daar als wingback sensationeel.
Maar er zijn twijfels of die wel in het 4-man systeem, hoe Real Madrid speelt.
En wiens twijfel zijn dat?
Ja, van Zidane.
Van Zidane.
En als Zidane je vertrouwen niet heeft?
En dat is dus wel het heel groot verschil met bijvoorbeeld met clubs waar we het over hebben, waar het mis is gegaan. Arsenal, Barcelona. Van dat is wel dat, ja, er is heel duidelijk dat Zidane daar beslist van, ja, dit past niet bij onze identiteit. Want wij gaan niet 3-4-3 spelen. Wij spelen 4-3-3. Zolang Casemiro er zit, Kroos er zit, Benzema er zit, we spelen 4-3-3. En ja, hoe goed jij ook bent als aanvallende rechtsback, jij bent niet beter dan de rechtsback die wij hebben. Dan gaan wij naar een volgende zoeken. Van dat is bij, en ik denk dat dat is bij Zidane.
Ze krijgen geen tijd om te groeien. Ze moeten er gewoon staan.
Ja.
Klaar.
Want hij heeft zoiets van, ja, ik wil de ene week wil ik groen zijn, de andere week geel, en de week daarop blauw. Van, snap je, van wat wekelijks moet die tactiek aangepast kunnen worden. Want
de chameleon, zoals je al eerder
de chameleon. En ik denk dat dat dus, dat Real Madrid de luxe van een topclub, de luxe van een topclub zijn, meer begrijpt dan bijvoorbeeld een Barcelona. Okay.
En Sam, stel voor, hè, kijk, ze zitten nog in de Champions League. Zidane wint hem weer, maar nu zonder Ronaldo.
Ja, dan
krijgt Zidane dan eindelijk echt de erkenning, denk je?
Ja, want het is zo grappig, hè, dat als we het over de beste trainer van dit tijdperk hebben, en dan als we het over nu hebben, dan gaat het tussen Klopp en Guardiola.
Ja.
En als we de periode daarvoor meenemen, is natuurlijk Mourinho, wordt altijd in het debat genoemd.
En dat snap ik ook wel, want het voldeert aan twee dingen. Eén, je wint prijzen. En ten tweede, herkenbaar, een blauwdruk van stijl. Welke club die ook zit. Ja. Je ziet altijd al inderdaad van, dat is die trainer.
En bijvoorbeeld Real Madrid heeft dus bij Zidane altijd het succes gehad.
Maar niet de blauwdruk van,
Nee, want de blauwdruk was heel vaak van, oké, we nemen de grootste kwaliteit van de tegenstander tactisch weg. En we gokken erop dat Ronaldo over twee wedstrijden, snap je, in de knock-out fase, ja, dat die beslissend is.
Dus nou, ze gingen eigenlijk nooit van eigen krachten uit, tenzij Ronaldo.
Tenzij Ronaldo was de cheat code. Of dat Benzema of Ramos dan weer een corner erin kopte. Ja. Dat Modric of Kroos een beslissende paas gaf. Van de individuele kwaliteit was de jokerkaart. Maar de identiteit was aanpassen op de tegenstander. Ja. En ja, ik denk toch dat als je puur naar successen kijkt. Van als je kijkt hoe moeilijk het is om jaar in jaar uit in de Champions League goed te zijn. Want laten we niet vergeten. Liverpool heeft op dit moment de beste ploeg op aarde. Die zijn gewoon uitgezakt in de Champions League. Je kan tegen een Atletico vastlopen.
Ja, knock-out fase over twee wedstrijden en nu over één wedstrijd. We hebben het al vaak genoeg gezegd. Een verrassing is zo gevallen.
En het grappige is dus dat nu Ronaldo weg is. Dat de echte de jokerkaart weg is. En dat Zidane weer een heel seizoen daar aan het roer staat. Dat ze dus nu opeens, ja, ook kunnen, dat ze nu bijvoorbeeld een recept hebben gevonden wat op lange termijn werkt.
Ze gaan gewoon kampioen worden, hè?
Ze gaan kampioen worden. En in een van de laatste piekjaren van Messi, wat dus achteraf gezien, als je over 10 jaar op Wikipedia zit te kijken of wat we dan gebruiken, dat je denkt van, holy shit, hoe kon Real Madrid met een elftal zonder Ronaldo in een jaar dat Messi 32 was, kampioen worden? Ja, over 38 wedstrijden.
Ja, Real Madrid heeft vaker de Champions League de laatste paar jaar gewonnen dan dat ze landskampioen zijn geworden.
Ja, maar het grappige is dus dat Zidane dus nu waarschijnlijk een ploeg heeft die minder geschikt is om de Champions League te winnen.
Want ja, minder voor de knockout en meer over de lange fase, de vastigheid. Minder van toevalligheden en grillen afhankelijk.
Ja, en wat het grappige is dat hun toekomst van dit elftal is natuurlijk echt oud. Voor topvoetbalbegrippen echt oud. Veel dertigers. Ja. Ramos, Carvajal bijna, Marcelo, Kroos en Modric, Benzema. Casemiro loopt ook alweer, ja, een hele
28,
tijd
29,
mee.
Ja.
Laat staan al die jongens die een beetje tegen dat elftal aanzitten. Maar de grap is, ja, ze hebben een enorme lading geld besteed aan die Braziliaanse talenten.
Ja.
Terwijl, ja, ik zie bij andere topclubs de volgende generatie wat minder klaarstaan. Dus dat is het.
Ja, maar weet je wat is? Al die clubs hebben het grote geld. Dat kan met 1-2 goede aankopen, kan dat echt zomaar ineens omzwaaien.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. En ik denk dus wel dat ik denk dat dit voor op groot internationaal podium is dit denk ik niet Zidane's wraak. Maar ik denk voor de mensen die enigszins nadenken over voetbal, dat Zidane misschien wel door dit seizoen,
dit jaar is het jaar van de bevestiging.
Ja, dat hij nu al, en dat is dus bizar om te zeggen met zoveel Champions League.
Ook al wint hij de Champions League niet, heeft hij mij als trainer echt heel veel bewezen dit jaar.
Echt.
Want hij is kampioen geworden over een competitie die veel langer is. Althans, hij gaat kampioen worden.
Ja.
Zul je net zien dat ze het nog verspelen?
Nee, oké. Want de situatie is, terwijl wij het opnemen op maandagmiddag, is Real Madrid heeft nog 4 wedstrijden te gaan.
En de enige moeilijke is een thuiswedstrijd tegen Villarreal.
Ja.
En dan kunnen ze zelfs al, technisch gezien, kunnen ze al kampioen zijn.
Ja, ze hebben 4 punten voorsprong op Barcelona, maar het zijn er eigenlijk 4,5. Want ja, ze hebben het onderling resultaat. En 2 van de 4 tegenstanders waar tegen ze spelen hebben niks meer om voor te spelen.
Ja, en eentje daarvan, en die andere, is Leganés bijvoorbeeld, die strijdt tegen degradatie. Maar in principe moet Real daar gewoon van winnen.
Ja, dus hij lijkt binnen.
Ja.
Terwijl in de Champions League is de situatie, ze moeten nog voordat dat überhaupt, dat die Isolation Cup zeg maar begint, zij moeten een 2-1 achterstand goedmaken op City.
Ja, sowieso één van die teams gaat dus al niet naar dat mooie echte knockout toernooi.
Nou, Ja, dat is wel benieuwd, want ik zeg je wel eerlijk, de winnaar van dat duel is maar echt ruim mijn favoriet voor de, ja, eindzege.
En de verliezer van het duel, nou ja, ik wil niet zeggen...
Nee, naast Bayern trouwens.
Ja,
want
en Bayern. De verliezer van het duel, dan kijk ik eigenlijk voornamelijk naar City. Ja, dan heeft City gewoon een slecht seizoen gehad.
Ja, ja, ik ben heel benieuwd.
Hé, hey, maar we hebben het over City, maar ik wil even helemaal te afsluiten. Andere ploeg in Manchester. Manchester United.
Ja, het lek lijkt een soort van boven. En het lek blijkt dus...
Voorzichtig, ze hebben nog niet alles geplakt, maar...
Nee, maar de grote kurk...
Het is geen Titanic meer.
Nee, de kurk die een Titanic scenario voorkomt, blijkt dus... Een dure speler. Wie had het verwacht bij Manchester United?
Nou ja, als je ziet hoeveel dure spelers ze de laatste jaren al hebben gekocht...
Ja.
Ligt het niet gelijk in mijn lijn de verwachting van dat iedere speler die duur is het maar gaat redden.
Want het is dus de Nederlandse voetbalvolger heeft hem misschien nog dit seizoen zien spelen.
Tegen PSV?
Ja, Bruno Fernandes van Sporting...
Ik ga me niet aan dat soort uitspraken
Sporting
wagen.
Sporting Portugal...
Een soort van deze is wel mooi. Sporting Portugal, geen Sporting Lissabon.
Ja, een soort van de Ziyech van de Portugese competitie. Als in dat het al een paar jaar ruim de beste speler in die competitie was.
Heeft natuurlijk wel al een uitstapje in de Serie A gemaakt. Hè?
Hebben Udinese en Sampdoria gespeeld. Was daar goed, maar ja, ook niet dusdanig denderend. Want ja, Lissabon kon hem terughalen. Dus dat ging niet ook zo denderend. Dat was een stijlvolle nummer 10. Is in Portugal een heel grote meneer geworden en... voor heel veel geld deze winter door United gehaald.
Ja.
En dus nu ja, een soort van een echte nummer 10. Hè? Want het is een echte spelmaker met scorend en beslissend vermogen.
Ja, als je ziet hoeveel hij scoort en assist geeft. En sowieso steekbasis, goede basis, goede openingen geeft.
Maar Jim, ik wil even met jou nagelopen. Hoe wat nu de 5 aanvallende posities bij United zijn. En dan dat we even moeten kijken of dit nou beleid is.
Daarachter zit trouwens helemaal niks.
Zit helemaal niks. Want wij hebben,
is wel zo.
We hebben, wie AZ heeft gevolgd in de Europa League dit seizoen... heeft gezien dat het belofte elftal... buiten één superster van United... dat belofte elftal geen kut voorstelt.
Nee.
Dan hebben we... Wie is de box-to-box in de rug van Bruno Fernandes?
Ja, eentje waarin ik altijd al in heb geloofd. En heel veel mensen hebben hem afgeschreven. Maar nu die fit is... nu die eindelijk met goede spelers speelt... Paul Pogba...
De voormalig duurste speler ter wereld.
Ja.
Dan hebben we dus op 10 Bruno Fernandes staan.
Ja.
Was ook niet goedkoop. In de spits staat een zekere Anthony Martial.
Ja.
Nou, die heeft ook een miljoentje of 70 gehad.
Ja, al kan hij natuurlijk ook wel een beetje afwisselen met Rashford. Dat is degene die op links staat.
Ja, want Rashford staat dus op links. En het volgende wonderkind, terwijl Rashford van wonderkind naar toch wel... Bonafide superster aan het uitgroeien is dit seizoen.
Ja.
Staat op rechts.
Mason Greenwood.
Ja, een soort van de Engelse Robben. Hij is 18, hij is net 18. AZ, volgens mij scoorde hij in dat tweede Europa League duel tegen AZ. Hij scoorde minstens 2 keer, maar misschien zelfs 3 keer.
Ik zou me niet verbazen.
In elk geval hij had toen 2 van die heel erg typerende goals. Dat hij had heel weinig ruimte nodig om uit te halen vanaf rand 16. En het zieke is dat hij heeft dus in zijn linkerbeen een Robben schot, maar hij kan ook dingen met rechts.
Ja, beter dan Robben op zijn leeftijd.
Maar
en
we hebben
het
dus hier over 3... monster aankopen. Dus echt allemaal de prijskategorie tussen de 70 en 100 miljoen. En 2...
Ja, want Anthony Martial was ook duur, hè?
Ja, en 2 supertalenten. Ja. Dus 2 jongens die zeg maar in eigen land van hun leeftijdsgeneratie het absolute wonderkind waren.
Ja. Al is dat bij Engelsen, die worden vaak omhoog geschreven natuurlijk. Maar
als we dan even ook nadenken, Greenwood is 18, Rashford is denk ik 22.
Ja.
En dus moet je nadenken hoe toen die 8 waren... Of 8 en 12 waren. Nou, wat was toen het team in Engeland?
Ja, United.
Dus waar zullen jongetjes die heel goed kunnen voetballen van 8 in die periode hebben willen spelen?
Bij United. En ja, dat zal nu tegenwoordig wel weer anders zijn.
Exact.
Iedereen wil City of Liverpool spelen zijn.
Dus ik ben heel benieuwd of we hier over een nieuw era hebben bij United. Want ja...
In ieder geval een beginnetje.
Er is voor het eerst sinds Ferguson weg is... Want ik vind nog altijd dat Van Gaal het heeft het daar niet goed gedaan, maar ook niet slecht gedaan.
Nee.
Maar die deed toch aan schadebeperking. Maar je kan voor het eerst zeggen dat er is een soort van identiteit te ontwaren. Maar ja, die identiteit is 5 extreem goede individuen.
Ja, en daar ligt gelijk ook het grootste probleem. Gaat er 1 van die 5 geblesseerd raken, heeft United echt een gigantisch probleem.
En het is daarnaast nog altijd de vraag of Pogba na alle interne tumult en ruzies die hij bij die club al heeft gehad, of die nog na deze zomer daar wil spelen.
Maar zie je die volgend jaar per persoon 5000 minuten maken als ze op meerdere fronten gaan strijden?
Ja, dat is dus de vraag.
Dat wordt echt gewoon het einde voor die spelers, toch?
Want het grappige is dus is dat zelfs zonder de uitspraak of Manchester City volgend jaar Champions League mag voetbal mag spelen, bestaat er een kans dat United ook Champions League voetbal haalt. Want het gaat dus, ze winnen dusdanig veel nu dat ze Chelsea en Leicester City toch
op de hielen zitten.
Op de hielen zitten. Wat wij echt niet. Wij hadden ook wel een idee van, nou, United, dat is al iets beter geworden. Maar dat ze dus twee ploegen die wij nog geen 3 maanden geleden echt als aanwijsbaar beter inschatten. Dat ze die dus nu eigenlijk
maar vooral op de hielen. Vooral Leicester is matig uit de corona-periode gekomen.
Leicester zou wel eens een omgekeerde Leicester kunnen doen, hè? Waar ze ooit als degradatieploeg een titel pakten, kunnen ze nu opeens vanuit soort van pole position helemaal wegzakken.
Ja, zou kunnen.
Ik weet niet of ik het per se een sprookjesverhaal vind, dit United.
Nee, als je zoveel geld hebt uitgegeven en eigenlijk nog steeds totaal geen kans maken op een landstitel en 30 punten achter staat op Liverpool, ja, dan mag je nog steeds spreken van een mislukt seizoen. Want ja, dat vind ik het nog steeds. Dat ze vijfde worden, vierde worden.
Ja.
Ja. Als United moet je eigenlijk minimaal top 2 eigenlijk uitstralen. Maar ja, goed, als je die selectie ziet, hebben ze dat al lang niet meer.
Nee.
Maar met Fernandes, met een fitte Pogba en die anderen, die hebben nog helemaal niet genoemd. Ook al afgeschreven, een beetje het Real Madrid probleem had hij. Nemanja Matic.
Ja, maar bijvoorbeeld, kijk, dat is dus Nemanja Matic is nu achter die vijf aanvallende talenten die we noemen nu het anker op het middenveld.
Maar hij is ook echt nodig, hoor.
Ja, maar ik ben bijvoorbeeld benieuwd dat Nemanja Matic is aan zijn 7e adem bezig. Van, moet je daar dan je hele team omheen gaan bouwen?
Nee, het hele team wordt om die 5 voorste gebouwd.
Ja.
En wie is daar het beste achter als eerste?
Ja.
Nemanja Matic. Want kijk, hij heeft een nieuw contract getekend en daar waren heel veel mensen verbaasd over. Ik wel enerzijds, omdat inderdaad die jongen wordt 32. Hoe lang is hij nog top? Hoe lang kan hij de fitheid aan van de Premier League van meerdere keren per week spelen? Maar aan de andere kant, hij is op dit moment wel gewoon ook een reden waarom Fernandes en Pogba en die andere 3 voorin zo goed kunnen renderen.
Ja, en hij was natuurlijk ook samen met Kanté ook al de ruggengraat van die ploeg van Chelsea die met Conte kampioen werd.
Ja.
Waar Hazard, zeg maar, kon schitteren doordat het geraamte gevormd werd van het elftal door hun verdedigende kwaliteiten. Dat wel, maar aan de andere kant, ja, van, weet je nog hoe het voelde echt, weet je nog dat hij in Eredivisie speelde bij Vitesse? Dat is een eeuw geleden.
Ja, maar spelers kunnen toch anders worden?
Nee, zeker. Maar heb je
Hatenboeren in de Eredivisie gezien?
Nee, maar dat geeft wel een beetje
Champions League, hè?
Maar dat geeft wel de kwetsbaarheid van United aan, hè? Dat zo'n Matic, die echt al lang meeloopt, dat is nu een soort van ideale pleister is. Maar ja, die krijgt dan weer een contract voor 3-4 seizoenen. En dan blijkt hij vanaf contractjaar 2 blijkt hij weer kut.
Ja, nou goed. Als één team het kan leiden, is het United wel qua geld, toch?
Qua geld wel, maar qua prestaties is het natuurlijk van, het is sinds Ferguson weg is. Ja, ik bedoel, Mourinho, die prijzen die ze onder Mourinho hebben gepakt, waaronder ten koste van Ajax, dat zijn natuurlijk prijzen waar ze het niet om doen bij die club.
Normaal gesproken boeit de UEFA Cup, de Europa League boeit United geen
je stort
cup.
Geen miljard in een voetbalclub om de UEFA Cup te winnen.
Nee.
Van dat is in Engeland gewoon niet hoe het werkt. Nee. En ja, ik ben benieuwd. In elk geval, kijk, met Greenwood en Rashford is het in elk geval leuk dat, hoe erg deze club ook weer het succes bijeen moet kopen, dat in elk geval die academie toch weer, ja, voor de heropleving, dat het toch weer die academie bleek te zijn die je nodig hebt.
Ja.
En ik vind het wel heel leuk dat elke trainer probeert nu ook het succes van die Rashford te claimen. Terwijl ik denk dat Rashford's succes vooral het succes van Marcus Rashford is.
Ja, maar United moet ook wel toch op die academie. Ten eerste zijn ze daar in de jaren 90 groot mee geworden.
Ja.
Dus dat is al een beetje je identiteit die je wil doen. Aan de andere kant, de echte toppers, die komen toch ook niet als je het vergelijkt. Kijk, Pogba dagen later. De Gea misschien, maar goed, die was nog jong. Maar je legt het toch zelf voor een topspits. Die kan naar Liverpool, naar City en naar United.
Nee, die gaat dan nu op dit moment niet naar United.
Nee.
Doordat zoveel spelers daar zijn mislukt.
Maar dan moet United zich toch gewoon veel meer toeleggen op die jongere talenten. Met die sterke core eromheen voorin.
Ja.
Op middenveld.
Maar in dat opzicht komen we dus weer uit bij dat punt van, is het probleem opgelost? Bijvoorbeeld als we zometeen weer aan een regulier Premier League seizoen beginnen, kunnen we United dan als een soort van outside titelkandidaat zien?
Nee, want daar vind ik vind die selectie gewoon echt te smal.
Ja, want bijvoorbeeld kijk bij Chelsea, een ploeg die door die transferban dit jaar toch echt een heel, en met Lampard gewoon echt een goede trainer, die zijn echt helemaal bijna vanaf punt nul weer begonnen. Want die houden een paar bouwblokken uit dat oude team houden ze over. Ja,
maar goed,
vooral Kanté.
Sinds dat die transferban over is, zijn ze natuurlijk ook wel weer gelijk weer gaan kopen.
Ja, maar zeker. Maar bijvoorbeeld dat die nu met dat nieuwe jeugdige fundament, ja, en met Ziyech en Werner.
Ze moesten.
Ja, maar ik zie daar nog wel een route in dat die opeens van goed naar erg goed kunnen gaan. Dat die opeens City en Liverpool kunnen bijbenen.
Ja, maar ik vind het altijd zo lastig om iets te beoordelen als iets noodgedwongen is.
Nee, zeker. Maar je hebt het nu over de intentie. Maar qua bijvoorbeeld United, wat Chelsea heeft gedaan dit seizoen, qua echt dat er echt heel veel spelers niet meer worden opgesteld, dat er echt hard gekozen is voor jeugd.
Ja.
Maar dus niet op 1 of 2 plekken, maar echt op 6 plekken.
Ja.
Van bij United zie ik die revival wel een beetje zitten, omdat simpelweg het individuele talent gewoon geweldig
maar,
is.
Maar de echte oudere mensen bij United spelen al niet meer, hè?
Die spelen allemaal niet meer. Dus dat is...
Want ik denk dat Matic de oudste is in de basis?
Ik denk dat van die hele, van echt die bak, echt 40, 50 spelers.
Rojo, Jones,
Schneiderlin, noem ze allemaal maar op. Van echt allemaal spelers waar je helemaal niks aan hebt als een topclub. Van die zijn al
Fellaini.
Allemaal... Maar ja, een deel daarvan staat nog wel onder contract.
Ja.
Dus het is niet zo dat ook... United wordt natuurlijk nu alweer een jaar in verband gebracht met het binnenhalen van Jadon Sancho. Ik denk dat als Sancho te kiezen heeft bij een terugkeer naar Engeland, dat hij niet voor United kiest. En B, denk ik ook niet dat
Moet je al je geld op één speler storten?
Ja, want ik denk ook niet dat hoe rijk een club ook is, als je allemaal spelers onder een contract hebt staan die niet spelen, maar wel 30 jaar zijn en dus wel zo naar behoren worden betaald. Van, ik weet niet in hoeverre je dan... Snap je kan een Bruno Fernandes halen per seizoen of twee.
En je kan je ook afvragen van de 5 mensen die we als eerst genoemd hebben, die nou voorin staan.
Ja.
Wil je die nou ook, zeg maar, een speler al die beter is met een Jadon Sancho, die is op dit moment gewoon verder dan Greenwood.
Ja.
Maar wat betekent dat voor de ontwikkeling van Greenwood?
Exact. En dat is dus, bij Chelsea hebben ze dat antwoord gegeven. Zij het noodgedwongen, want anders hadden ze dat nooit gedaan. Maar bij Chelsea hebben ze dus door die transferban bedacht van, oké, de toekomst van deze club is inderdaad Mount, Barkley, Tomori, Pulisic, Hudson-Odoi, noem ze
Pulisic,
allemaal maar op.
Pulisic goed, hè?
Ja. Ja, die is de real deal. Dus voorhoede Ziyech, Werner, Pulisic zie ik volgend jaar wel zitten. Tammy Abraham nog in de mix. Ik vind Chelsea is wel een redelijk serieuze proef volgend jaar.
Maar United, terug naar United.
Ja, dat in elk geval waar ik... Ik weet het niet. Kijk, wat het is... Ik vind het sympathieke is dat hij Solskjaer in elk geval mocht blijven zitten.
Ja, en een kind van de club is.
Ja, want dat is natuurlijk ook... Volgens United-regels hadden ze die natuurlijk al 17 keer kunnen ontslaan.
Ja... Het voordeel van hem is dat hij op het begin echt een gouden pik had. Het nadeel daarvan is dat hij daarna wel veel ongeluk weer kreeg toen hij dat lange contract had getekend. Ik ben er nog steeds niet over uit wat ik van Solskjaer vind. En dat vind ik eigenlijk prima.
Ja, in elk geval het enige wat ik...
Ik heb geen mening over Solskjaer.
Tactisch vlak kan ik alleen maar zeggen van, ik weet nog steeds niet of ik het helemaal eens ben met wat hij doet. Maar hij doet veel. Hij probeert veel. Hij heeft de tactiek en de speelwijze echt... Hij heeft er echt aan lopen sleutelen. En daar heb ik wel respect voor. Want ja,
hij heeft Martial weer aan de praat gekregen.
Ja, want zijn hoofd lag op het hakblok en hij heeft ze toch aan de praat gekregen. Ja.
Want hij wordt ook weer niet echt heel erg... Er wordt ook weer niet meewerkend gedaan van de eigenaren van United natuurlijk.
Nee.
Want kijk, ze hebben een Bruno Fernandes gegeven, maar dat was niet het enige waar hij om vroeg natuurlijk.
Nee, en daarnaast ook dat de aanhoudende... Dat is 4 jaar doorgegaan. De aanhoudende flirt met Pochettino.
Ja.
Van dat dan een nieuwe trainer zou moeten worden. Want dat is natuurlijk ook niet super beleefd voor een trainer die er zit.
Nou, maar goed, in de voetballerij is er weinig plaats voor beleefdheid.
Ja, maar kunnen we bijvoorbeeld door deze goede periode wel aannemen dat naar de toekomst gekeken dat United verder is dan Arsenal en Tottenham Hotspur?
Tottenham vind ik... Ja, ik heb de onderliggende cijfers niet gezien, dus wie weet lul ik uit mijn nek. Maar... Ik vind nog steeds dat die selectie onderpresteert.
Ja.
Arsenal heb ik geen hoge pet van op, maar die staan volgens mij hoger dan Tottenham op dit moment. Maar Arsenal vind ik eigenlijk al een tijdje echt topclub af in Engeland. En United ging die kant op van Arsenal.
Ja.
Maar ik vind nou dat ze toch wel weer een beetje aan het rechttrekken zijn. Maar er moet nog zoveel gebeuren. Ja. Echt. Kijk, qua tegendoelpunten. Ze staan er volgens mij na Leicester en Liverpool hebben ze de minste tegendoelpunt of zo. Maar nog steeds vind ik de verdediging niet geweldig. Kijk, tegendoelpunten wil niet alleen zeggen dat je goede verdediging hebt. Het ligt met je speelstijl te maken. Waar begint je verdedigen? Hoe zet je aanvalsdruk? En ik ben nog steeds niet overtuigd, nog steeds niet van Maguire. Shoot me. Ik vind hem niet wendbaar genoeg.
Maar het komt altijd terug naar dat Maguire is zo kort gekocht in die periode rondom dat De Ligt wegging.
Ja.
Dat je zal hem altijd vergelijken met De Ligt. En jij en ik zullen 100 uit 100 keer bij een keuze tussen De Ligt en Maguire voor De Ligt kiezen.
Ja, maar goed, Maguire is natuurlijk een Engelsman. Homegrown rule, allemaal prima. Mm-hmm. Maar goed, dan moet je wel eerst Europees gaan voetballen, anders heb je er nog niks aan.
Die plek daarnaast is nooit goed.
Nee, Bailey, als hij niet geblesseerd of geschorst was, vond ik hem wel druisig ogen af en toe. Maar hij heeft wel een speelstijl die complementair is aan Maguire. Want hij heeft voor zijn blessures had hij de snelheid.
Ja.
Weet ik niet of hij dat nu nog heeft. Mm-hmm. Maar Lindelöf en Maguire vind ik te veel van hetzelfde, waar ook nog eens een groot klasseverschil tussen zit. Ik vind Lindelöf echt ook wel een stuk minder.
Ja. Ja, dus het is allemaal. Inderdaad, wij zijn er over uit. Het is niet een duim omhoog, niet een duim naar beneden, een duim halverwege bij United. Ja, het is in elk geval knap dat Pogba en Martial weer aan de praat zijn.
Schuin omhoog. Ja, want Wan-Bissaka vind ik ook echt een voltreffer.
Ja. Ja, dat was ook. Heb je altijd bij topclubs. Hè? Je hebt soms gewoon die categorie van een speler die dan één keer meedoet. En dat je al door hebt van. Oh, oké, shit. Van deze gast er gewoon.
Terwijl ik echt mijn twijfels had of hij voetballend goed genoeg zou zijn.
Ja.
Nou, denk ik ook dat de speelstijl van United hem veel meer ligt dan van City. En City en Liverpool hebben voornamelijk de passers op de back staan, natuurlijk. Die mee moeten voetballen. En dat hoeft bij Wan-Bissaka kan zich gewoon lekker concentreren op waar hij goed in is.
Ja.
En dan verzuipt hij ook niet.
Zeker. Nee, ja, dat in elk geval een soort van opluchting dat United in elk geval niet, dat de vrije val niet verder naar beneden. Dat is volgens mij de winst in deze hele situatie.
Er is een kentering zichtbaar.
Ja, dat er in elk geval. Ja.
Ik denk trouwens wel dat die kentering ervoor zorgt ook dat het gehalte Nederlanders uiteindelijk weggaat. Want Fosu-Mensah en Chong.
Ik zie het niet. Ik zie het. Ik ben ook benieuwd of die kunnen aansluiten in de Nederlandse top. Ik heb daar mijn twijfels bij.
Ja, nee, als je al zo relatief oud bent en nog niet genoeg vlieguren hebt gemaakt, dan is zo'n overstap is heel leuk voor je op je cv. Want Manchester United staat nog steeds geweldig op je cv. Het is goed voor je portemonnee. Maar ja, of het sportief goed is, ja, ik vind dat al zo lastig. Want aan de andere kant, je weet dat bij Ajax, PSV en Feyenoord breekt ook niet iedereen door. Je hoeft ook maar net je knie te verdraaien
zeker.
En zo.
Nee, maar zeker. Bijvoorbeeld Fosu-Mensah is
ook gewoon ernstig geblesseerd geraakt.
Nee, maar als je die bijvoorbeeld een paar seizoenen geleden, als je dat bekeek van.
Heeft Nederland zelf dan nog gehaald?
Ja, en ik bedoel, en die heeft wel. Ik vraag mij af, als hij bijvoorbeeld gewoon vanaf 3 seizoenen geleden, dat hij bijvoorbeeld 2 volle jaren bij Ajax, PSV, AZ of Feyenoord had gespeeld.
Ja.
Gewoon dat hij gewoon 2 keer 30 wedstrijden, dat hij 2 seizoenen op rij 30 wedstrijden achterin staat. Dan denk ik dat je dan al een heel ander verhaal hebt.
Maar dan krijg je een beetje hetzelfde geval als wat je bij Real Madrid hebt. Je hebt bij een zelfverklaard topclub als United, je hebt geen kans om te falen.
Nee.
Op jonge leeftijd. Je moet er staan en anders dende die trein door.
Als je achteraf, als zometeen, dus zeg over 10, 15 jaar, dat de voetballoopbanen van al deze spelers die er nu betrokken zijn, een beetje in een plooi zijn gestreken of klaar zijn, zullen we echt verbijsterd zijn wat voor spelers Kerkhoff United is geweest. Dat er zoveel goede spelers daar onherstelbaar van terug zijn gekomen. Omdat het gewoon zo lastig was om bij een club waar de verwachtingen en de realiteit
niet eens,
zo ver
niet eens onherstelbaar als je kijkt naar Memphis Depay. Die heeft prima teruggevochten.
Maar dat is wat Memphis zo sensationeel maakt.
Ja.
Dat hij van zo'n optater op zo'n leeftijd, dat hij zo is teruggekomen. Dat geeft natuurlijk aan wat voor heart of a lion hij heeft, hè? Knipoog.
Oh, ik kan hier niet meer tegen.
Nee, laten we een eind aan breien, Jim. Ik heb het verpest.
Ja, ik wil nog even een shout-out naar Romelu Lukaku doen.
Ja, dat was naar Polsen.